Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou met Pieter Tjonk. Dag Pieter. Jij bent naar een museum geweest om dans te gaan bekijken. Dat komen niet alle dagen tijden.
Choreografische objecten te gaan bekijken.
Van William Forsythe. Ook een van de gasten op December Dance met Neat Company. Zullen we binnenkort over praten of nog tijdens dit uur? In Pompidou. Lisa Boa Houbrecht is er ook bij komen zitten. Dag Lisa Boa. Normaal van Kuiperskaai, maar jij staat er nu helemaal alleen voor. Het is te zeggen met een hele bende in het toneelhuis in Antwerpen voor Breugel. Ga jij binnenkort mee in première? Dat is vrijdag al.
Ja, vrijdag.
De Sint zal daar komen in het toneelhuis. Maar jij lijkt mij heel rustig, alles onder controle.
Momenteel nog wel,
ja. Ah ja, dat is goed. Het is pas maandag. En ik heb ook architect en docent Jo van den Bergen uitgenodigd om te komen praten over Juliaan Lampens, een architect, briljant architect, die begin vorige maand, want het is al december, is overleden. Hij was 93 jaar. Mensen die van architectuur houden, die hebben meestal wel een boon voor zijn werk. Het is niet wereldberoemd in België, maar het is wereldberoemd bij mensen die van architectuur houden. Jo van den Bergen, hoe hebt u Lampens leren kennen?
Ik heb Lampens leren kennen toen ik nog student was. Heb ik les gekregen van hem 2 jaar na elkaar. Wat nog steeds aanvoelt als een ongelooflijk voorrecht. Master 1, master 2. En op het einde van mijn opleiding, van master 2, heeft hij mij gevraagd of ik bij hem stage wou doen. Ik had het hem zelf nooit durven vragen, eerlijk gezegd.
Was dat een man aan wie je dan geen vragen stelde? Was het dat soort van type?
Het was een zeer zwijgzaam man. Hij zweeg meer dan hij praatte. Ook als docent, trouwens. En daardoor had hij zo wel min of meer een aura van ongenaakbaarheid of moeilijke benaderbaarheid. Terwijl hij in wezen een zeer aimabel mens was. Maar ja, niemand durfde hem te vragen. We keken toen al echt erg naar hem op.
Ja. U spreekt nu over welke jaar?
1983, 84.
Ja. Hij had toen eigenlijk al een heel groot oeuvre op zijn naam staan, met heel bijzondere gebouwen. Mensen kennen misschien de waanzinnige kapel, Mariakapel is dat, die hij daar in de buurt van Oudenaarde heeft geplaatst. Edelaren, dat is het.
Edelaren, ja.
Maar het is een onwaarschijnlijk gebouw met een betonnen overkraging van meer dan 13 meter. Ja. Dat is krankzinnig, dat was in België nooit gedaan. Ook een aantal zeer opvallende privéwoningen. Ja. Onder meer voor de familie van Wouter van den Hout heeft hij dat gedaan. Ja. Er is ook het Huis van Wassenhoven, dat staat om de hoek van het Museum Don Danes in Deulen. Is ondertussen gerestaureerd. Je kan dat ook huren in het weekend, als dat niet mooi is. Maar een absolute stempel op het architectuurlandschap had hij toen al geplaatst.
Dat is zo. Ingewijden gaan dit bevestigen dat zo is, maar het brede publiek, zeker toen, had daar ofwel totaal geen notie van of had daar totaal geen appreciatie voor, in tegendeel. Het is eigenlijk pas later dat zijn werk beetje bij beetje in de belangstelling gekomen is. Dat heeft vooral te maken, denk ik, met het feit dat hij zelf de belangstelling niet opzocht. Dus hij bleef liever uit de schijnwerpers. Hij vond dat hij daar allemaal geen tijd voor had. Hij vond dat hij zich beter kon bezighouden met zijn werk. En hij nam zelden het woord. Hij nam niet deel aan architectuurdebatten. Hij bleef daar allemaal ver vandaan.
Ja, maar hoe kwam het dan dat hij toch klanten vond voor zijn toch wel opmerkelijke praktijk en voor zijn stijl?
Er zijn altijd mensen die bepaalde dingen opmerken, die misschien zelf idiosyncratisch van natuur zijn, zoals het werk van Lampe zelf. Die misschien zelf iets van de Einzelgänger in zich hebben. Van Wassenhoven was er zeker zo een. Ik denk Gérard van den Houten en zijn vrouw ook. Eigenlijk heel bijzondere figuren die, denk ik, voor een stuk zichzelf konden herkennen in de persoonlijkheid van Lampes en in de zwijgzaamheid en in de hang naar afzondering ook. Ja. Ik denk dat ze elkaar op die manier vonden. En het waren er ook niet zoveel, hè. Als we dat even bekijken, of toch datgene wat wij vandaag bestempelen als het belangrijke deel van zijn oeuvre, dan is dat al bij al toch vrij beperkt ook.
Mm-hmm. En geografisch beperkt ook, hè? Want dat zijn eigenlijk allemaal mensen die daar in de buurt wonen van Huissen, Kruishoutem, dat zijn...
Scheldevallei.
Ja, die regionen. Ja. Dat had dan ook als voordeel dat hij meestal in een fantastisch landschap kon bouwen. Dat speelt een heel bijzondere rol in zijn werk. Hij heeft zeer veel met beton gewerkt. Binnenin ook met prachtige houten afwerking. Dat is echt prachtig om te zien. Misschien zit daar nog een stukje van de traditie in die hij via zijn vader leerde kennen, de schrijnwerker. Ja. Maar het landschap haalt hij bij wijze van spreken binnen ook in die prachtige woningen.
Ik denk dat die Scheldevallei op hem een zeer diepe indruk gemaakt heeft als kind. Hij komt uit een dorp uit Eken, ligt echt in de Scheldevallei. Met oude Scheldearmen als overstromingsgebieden. Trouwens, de grote vijver in de tuin van zijn eigen woning is zo'n restant van zo'n overstromingsgebied, van zo'n oude Scheldearm. Ik denk dat dat een onuitwisbare stempel gedrukt heeft als landschap, als ruimte, ook als atmosfeer. Mist in de winter, het grijze, het kreupelhout ook. En dat kreupelhout en zijn vader, de schrijnwerkerij, en het ambacht ook, en de precisie van het ambacht, zijn zaken die daar bij hem allemaal bij elkaar komen.
Mm. En dat kon hij allemaal bereiken met beton. Dat was echt zijn materiaal. Wat voor dingen deed hij daar nu mee?
Beton. Ja, hij heeft altijd gezegd, men bestempelt mij als de man van beton. Maar beton was voor hem, denk ik, toch het enige materiaal waarmee hij de gestaltes, zoals hij dat noemde, die hij ook zo virtuoos kon schetsen en tekenen, kon materialiseren. Beton is een gewapend beton, is een materiaal waar men zowel trek- als drukkrachten kan mee opnemen. Wat betekent dat theatrale, architecturale gebaren, zoals uitkragingen en dat soort zaken, die hebben beton nodig, anders kunnen we dat nooit doen. Maar we mogen niet vergeten dat hij naast het beton ook heel graag wou werken met baksteen, waar hij dan ook heel typerende dingen mee gedaan heeft, maar in mindere mate. Klanten moeten daar klaar voor zijn, of hij moest daar zelf zin in hebben, of het landschap waarin hij bouwde moest om een dergelijk gebaar opnieuw vragen. Mm-hmm. Zij was daar altijd heel eerlijk en consequent in voor zichzelf. In die zin dat hij het landschap ondervroeg, ik denk dat hij zo te werk ging, dat mag ik wel zeggen, het ondervragen van het landschap, in dialoog treden met het landschap, en dan kijken wat er terugkomt en van daaruit aanvoelen welk gebaar, wat daar moest worden gedaan. Ja. En in die Scheldevallei, die bestaat natuurlijk uit een laagland, onder het waterziek laagland, maar aan de randen daarvan gaat het landschap ook lichtjes omhoog. En dat zijn de plaatsen voor de uitkragingen. Dat zijn de plaatsen om te ontsnappen uit die horizontale vlakte. Het zich oprichten zoals een beest zich opricht. Die kapel in Edelaar is denk ik het mooiste voorbeeld daarvan.
Ja. Hoe is het nu gesteld trouwens met die kapel? Want die is er eigenlijk niet goed aan toe.
Ha. Ja, maar die blijkt er...
Die blijkt er toch beter aan toe te zijn
dan de voorbije 10 jaar.
Ik heb vernomen dat de gele stutten dat die eigenlijk weg mogen. Dat niet meer nodig is. Ja.
Ik heb dat ook vernomen.
Ja. Maar het is een sublieme kapel. Ik vraag het ook even aan Pieter Tjonk. Het is wellicht een gebouw dat jij ook al hebt betreden. Dat kan niet anders.
Ja, ik ben er wel langs geweest. Ja. Ja.
Ben je een fan van Julian Lampes?
Dat is nu een moeilijke vraag. Ik bewonder zijn werk wel, maar het is niet geen dat bij mij zo vooraan in mijn hoofd zit. Maar het is heel sterk werk natuurlijk. Ja.
Jo van den Bergen, mag ik vragen wie zijn meesters waren? Of in welke traditie hij zich inschrijft? Want ik begeef mij nu op een gevaarlijk pad, want het is Lampes zelf die ooit heeft gezegd van ik pas niet bij een isme. Er is eigenlijk geen stijl die op een plakt...
Hij sprak weinig over zijn meesters. Of toch niet in het publiek. In de studio wel, tijdens het werk. Maar ontegensprekelijk zijn Mies van der Rohe en Le Corbusier zijn twee voorbeelden. Al vond hij Le Corbusier veel te slordig in zijn detaillering en materialisatie. En hij vond Ludwig Mies van der Rohe een beetje saai. Ja, we moeten dat oplossen door daar iets tussen te plaatsen dat niet slordig is en niet saai.
Ja, zeker. Met zijn oog voor detail natuurlijk. Ja. Op VRT Nu is nog 2 dagen, denk ik, of misschien wel 3, een heel verhelderende documentaire te zien waarin de man aan het woord is. Het is van een tijd geleden, maar het is toch de moeite om het te zien. En je ziet ook al die woningen, vaak ook aan de binnenkant. En dat is wel meegenomen natuurlijk. We hebben daar even een quote uitgenomen. Dus we luisteren nu naar Wijlen Julian Lampes.
Het heeft altijd een streefdoel geweest van een kleine woning een grote te maken. Ruimtelijk te maken. Niet ruimer in kubiek meter, maar ruimter in de geestelijke zin. Daarom moet je vele dingen weglaten, niet toevoegen. En u weet dat ik iets heb, vooral in de woningbouw, tegen dat dooseffect. Wij leven in dozen. Uw slaapkamer is een doos. U gaat naar de keuken, zit in een doos. U rijdt in uw auto, terug in een doos. U komt op uw werk, neemt de lift, dat is ook een doos. En had je de koelkast gehad, dat is ook een doos. En dan neem je nog een doos voor van te drinken, dat weet ik veel. En zo kunnen we nog uren doorgaan. Dat dooseffect. En omdat ik veel in het platteland kunnen bouwen heb, heb ik ook de kans gehad van dat dooseffect op te lossen met het landschap echt te integreren tot binnen de woning. Van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Zodanig dat het meubilair eigenlijk niet nodig heb. En alhoewel ik zelf verliefd en verloofd ben op schilderen, vind ik dat men een woning moet kunnen maken zonder die toegevoegde waarde, die dus leefbaar is. Met de dingen die een absolute noodzaak zijn. De allereenvoudigste beheersing van de allernoodzakelijkste dingen. De grote kunst is het vereenvoudigen. Allee, voor mij althans, hè. Voor anderen is dat anders. Hè. Voor anderen is de krul van de staatsieraad van de ronde. Voor mij niet.
Dat is wel een heel mooie uitspraak, natuurlijk.
De krul van de staart.
Ja. Ja. Ik had het al over de klanten die hij dan toch vond voor zijn woningen. Stuk voor stuk bijzondere mensen die ook in hem geloofden en in een soort van levenswijze. Maar als we nog even inzoomen op die woning van den Houten. Ja, dat is een woning zonder tussenwanden, bij wijze van spreken. Ook het toilet is open. En ook in die documentaire zou je dan zien hoeveel knipoogjes hij nodig heeft om dan te beschrijven hoe de geslachtelijke daad zich afspeelt in het bed. Maar de kinderen kunnen meeluisteren, natuurlijk. Ja, waarom deed hij dat? Waarom leefde hij, of was hij overtuigd van dat soort van manier van leven? Het zegt ook iets over een visie op het gezin, op de familie.
Ik denk dat hij heel dicht stond bij wat we doorgaans een heel primitieve en heel directe omgang met intimiteit noemen. En daar waar de meeste architecten daar op een bepaald punt als ze daar te dichtbij komen, van wegvluchten? Was hij iemand die op dat punt besliste om daar toch nog dichterbij te gaan? Dus intimiteit is daarin, denk ik, het sleutelwoord. Ik heb daar ook gesprekken over gevoerd met hem en hem gevraagd, ja, maar soms is dat toch echt vervelend. Of hoe ga je daar dan zelf mee om? Waarop je dan heel kort antwoordde, ja, het is gewoon een kwestie van cultuur. En toen kregen we een minutenlange stilte, of hij zei gewoon niks meer voor de rest van de middag.
Mm-hmm.
Daarmee moesten we dat dan, moesten we het doen. Heeft ook ooit, toen ik nog student was, ja, was er een van mijn medestudenten die dacht, ik ga Lampes eens beetnemen. Het ging over die woning van Wassenhoven in Sint-Maartenslatem en over die betonnen tafel die vasthangt aan een muur, aan een centraal volume met die studieruimte daarboven. En die student die vroeg aan Lampes, ja, meneer Lampes, als die bewoner die tafel wil verplaatsen, dat gaat toch niet? Dat is toch onmogelijk? Waarop Lampes gewoon opnieuw een vettige knipoog en die zei, ja, maar met ik die tafel meteen op de juiste plaats ontworpen heb, dan moet die niet meer verplaatst worden. Dus dit soort one-liners en dat was het, gedaan. Einde discussie, dat was eigenlijk ja, een onverzettelijkheid in zijn attitude, die natuurlijk resulteert in krachtig werk, maar in het samenwerken met hem vaak moeilijk was. Het was niet altijd eenvoudig om met hem samen te werken, hoor. Hij zei soms heel weinig. Hij straalde soms iets heel negatiefs uit, waaruit we konden afleiden dat er intern een strijd aan de gang was tussen met de vraag, gaan we het nu zus doen of gaan we het nu zo doen? En toen kon hij dagenlang niks zeggen of zelfs gewoon niet naar het bureau komen.
Dat lijkt mij
ja,
bijzonder vervelend. In die Canvas-documentaire zie je hem ook de hele tijd prachtige tekeningetjes maken en vervolgens aquarelleren op bierveldjes. Was dat een manier ook om te gaan met de spanningen, om dan maar wat te schilderen?
Ik denk het wel. Nu, die bierveldjes was inderdaad een heel vlugge manier, dus een snelle ontlading van een spanning of een idee. Hij noemde die bierveldjes zijn vingeroefeningen voor architectuur, zijn zuurstofkuur noemde hij dat ook. Maar daarnaast maakte hij ook wel grotere schilderijen, 's nachts in de kelder. Ik denk dat daar wel de echte ontladingen gebeurden. In de stilte, opnieuw, de stilte, de duisternis, de nacht, de kelder. Die werken die komen nu pas, ja, beetje bij beetje boven water. Die hebben daar altijd gestockeerd gelegen. Hij heeft daar ook nooit echt mee, is er nooit echt mee naar buiten gekomen ook.
Ja,
ja, ook met hele kleine beetjes. Dus het is een deel van het oeuvre dat we nu aan het ontsluiten zijn ook.
Mm-hmm. Ja. Terwijl Le Corbusier er even goed op los schilderde natuurlijk. Ik was afgelopen weekend nog op die hele mooie tentoonstelling over Charlotte Perriot. En dat hangt vol schilderijen van Le Corbusier. En trouwens ook heel mooi werk. Ik hoop dat dat werk van Julian Lampes wordt ontsloten. U bent ook mee verantwoordelijk voor de stichting Julian Lampes. In het kort, waar zijn jullie nu mee bezig als het gaat over zijn legacy?
Ik heb het gevoel dat mochten we de vraag stellen, wat zou er idealitair gebeuren nu met de legacy? Dan heb ik het gevoel dat datgene wat we op die vraag zouden antwoorden nu gebeurt. Namelijk, ja, wij verzorgen de internationale belangstelling voor het werk. Het archief wordt momenteel wetenschappelijk ontsloten. Ik heb daarvoor een wetenschappelijk medewerker aangeworven, Daan Dufay. Die samen met de jongste zoon van Lampes, met Dieter Lampes...
Die ook in een huis van zijn vader woont.
Die kunsthistoricus is. Die ze ook weet hoe zo'n archief moet ontsloten worden. We doen dat ook in samenwerking met het VAI, met Sophie de Cagny. Die van het archiveren een van haar speerpunten maakt.
Ja. Dus, en In het FAI, met name ook in de Singel, zal op 14 december een eerbetoon worden georganiseerd aan Juliaan Lampes. Het is ook opvallend hoeveel kunstenaars met hem bezig zijn. Ja. Iemand als Jan Kempenaars heeft dat oeuvre gefotografeerd. Iemand als Bart Lodewijks, die is met grote witte streep, krijtstrepen tekeer gegaan. Ja. Dat moet hem plezier gedaan hebben op het eind van zijn leven, denk ik.
Zeker. Opnieuw, hij zei daar weinig over. Maar ja, het is heel goed dat hij het nog net meegemaakt heeft allemaal.
Ja. Dankjewel, Jo van den Berg.
Beyond van Avishai Cohen. Lisa Boa-Houbrechts, jij was hier al een aantal keer, bedenk ik mij nu net, in Pompidou. Dat betekent dat je heel actief bent als regisseur. Onder meer voor Kuipersky, want jij bent een van de stichtende leden van Kuipersky met Oscar van der Put, met Romy Louise en Victor Lauwers. En nu heb jij première van Bruegel in het Toneelhuis. Je bent een van die artiesten die klaar is gestoomd voor het grote podium. Zie ik dat goed? Want daar hebben ze een soort van vereniging voor opgericht.
Nu ja, klaargestoomd. Ik denk dat het Puls-project in het Toneelhuis er vooral gericht op is om eigenlijk een eigen ontwikkeling als jongemaker door te maken die zij steunen. Maar het is niet zo dat er iemand langs mij komt zitten om te zeggen van je moet het zo of zo of zo gaan doen. Dus wij brengen eigenlijk projecten aan die wij zelf willen uitwerken met de steun van het Toneelhuis.
Maar dat is wel fijn dat je dan zo'n groot instituut achter je hebt natuurlijk, hè?
Ja, het is wel fijn om dingen eigenlijk mogelijk te maken. Het is de eerste keer ook dat we iets groter kunnen werken. Dus dat er ook zoveel mensen op de scène staan. Ik had ook het gevoel van, ja, als die middelen er dan zijn, moet het vooral in mensen steken. Dus heb ik ook gevraagd voor een grote cast en muzikant. We staan met 11 mensen op de scène.
Ja. Dat is fijn, want straks zijn er minder middelen natuurlijk, hè, Lisa Boa, dus profiteer er nog even van. Waarom heb jij nu als jonge vrouw gekozen om iets met Bruegel te gaan doen? Ligt het aan de Dulle Griet of ligt het aan Pieter Bruegel?
Het ligt aanvankelijk aan Pieter Bruegel.
Oké, leg eens uit.
Ja, in eerste instantie was Pieter Bruegel wel altijd een inspiratie die op de tafel lag wanneer we aan het werken waren. Maar het idee om iets te maken rond Pieter Bruegel is eigenlijk ontstaan 2 jaar geleden toen ik nog dacht om een portret te maken van hem. Maar door allerlei veranderingen in denken besloot ik dan toch om toe te spitsen op één van zijn creaties, namelijk de Dulle Griet, om eigenlijk het perspectief te verplaatsen van Bruegel, dus daarvan weg te gaan en naar de Dulle Griet te gaan, die eigenlijk een reis zou kunnen maken doorheen de tijd en naar de 16e eeuw, naar Bruegel zou kunnen reizen, om hem eigenlijk te confronteren met de innerlijke ervaring van haar beeld. Dus zij reist dus naar 1563 op zoek naar de oorsprong van haar beeld en de reden ook waarom Breugel haar op die manier heeft gecreëerd.
Mm-hmm. Waarom fascineert dit manwijf, want dat is ze eigenlijk, jou zo, je schrijft het ook zo letterlijk neer, want het is wel heel mooi, ze spreekt eigenlijk terug, tot nu toe konden wij alleen kijken naar de Dullegriet, die trouwens prachtig gerestaureerd is, hè, dat, sinds anderhalf jaar nu ongeveer, denk ik. Maar zij spreekt terug, en dat is mooi, de woorden die jij haar hebt gegeven, ze zit eigenlijk een beetje in met zichzelf. Ze vindt het ook niet altijd zo fijn om wat ze doet, om hoe ze eruit ziet enzovoort. Mm-hmm. Maar zij neemt het woord. Wie is zij voor jou, Lisaboa?
Ja, dat is een grote vraag. Ik denk Dullegriet in deze voorstelling is iemand die eigenlijk wil terugreizen in de tijd om Breugel te confronteren. Maar tegelijkertijd is zij ook in crisis met zichzelf. Ze gaat door een soort van crisis van seksualiteit. En ze heeft het verlangen om een soort van geweten te representeren, om al die historische gebeurtenissen tegen een morele, om daar morele gebeurtenissen van te maken, om op die manier een nieuwe blik te werpen op die tijd. Maar omdat zij zo verscheurd is door innerlijk conflict en doordat zij ook denkt, ja, wie ben ik nou om dan het licht of de waarheid te vertegenwoordigen? En dus daarbij voortdurend tegen zichzelf aanschopt, waardoor zij ook Breugel niet helder meer kan zien. Dus het gaat eigenlijk vooral over die verhouding die misloopt tussen die twee figuren.
Mm-hmm. Maar zij krijgt ook allerlei scheldwoorden naar haar kop geslingerd natuurlijk. Hè. Ja. Net omdat ze eigenlijk niet zuiver is, voer je een vroedvrouw op. En, want zij is de vrouw die niet heeft gebaard.
Ja, hè? Klopt.
En ja, dus ik zal het woord heks niet meteen uitspreken, maar vanaf zo'n moment is een vrouw verdacht. Zij kan iets niet of zij weigert iets te doen.
Ja. Ik was geïntrigeerd door die verbeelding van die Dullegriet, omdat Breugel verbeeldt haar op een heel hysterische wijze. Met een half open mond, dus een vrouw die mannelijke kenmerken incorporeert. En doorheen de geschiedenis of de gangbare verklaring van haar werk, van haar beeld, is dat men zegt dat het een soort van onverschrokken hellewijf is. En ik vond dat altijd een vrij, bijna misogyne interpretatie. En ik wou dat graag breken met haar innerlijke ervaring door haar dingen terug te kunnen laten zeggen.
Ja.
En, en dan natuurlijk het idee van wie zijn die soorten van, wie zijn die historische vrouwen doorheen de tijd die in de marge van de samenleving bijna leven. Heksen, inderdaad. Maar als je Dullegriet bekijkt, kan zij onmogelijk effectief een heks zijn geweest. Historisch gezien is dat niet correct. Maar in deze voorstelling probeer ik van haar wel een soort van heksfiguur te maken die niet alleen maar hysterisch is, maar die vooral ook heel melancholisch is. En die dus heel veel woorden en teksten en monologen nodig heeft die zo'n beetje als een soort van slam poetry geschreven zijn.
Je laat haar ook een bijzonder taaltje spreken. Ik heb geen repetitie kunnen bijwonen, waarvoor excuses, Lisaboa. Maar ik heb je tekst gelezen. Zou het kunnen dat ze een Limburgs accent krijgt in de voorstelling van jou?
Het is een combinatie van Limburgs met het Middel-Nederlands, die ik dan samen met Anne-Laure van de Putten, die Dullegriet zal spelen, heb vervormd naar een taal die voor haar lukt om uit te spreken en die zij ook binnen het Oost-Vlaams heeft binnengetrokken. Dus het is een soort van mengeling van
dat wordt heel bijzonder. Theater voor jou, is dat ook een manier om de manipulatie die doorheen eeuwige geschiedenis is opgetreden ten aanzien van bepaalde beelden, zoals de Dullegriet, om een en ander recht te zetten? Je hebt bijvoorbeeld ook een heel andere lezing gegeven toen jullie Hamlet hebben gebracht.
Ja, ik ben wel geïntrigeerd in die positie van het onderdrukte. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet de pretentie hebben om een geweten te zijn of om in het reine te zijn met mezelf, om dat ook effectief te kunnen doen. Dus ik denk dat de figuren die ik terug uit de tijd haal, zoals Gertrude in Hamlet, om het Hamlet-verhaal te vertellen door in de ogen van de moeder, of het hebben over Breugel, maar door in de ogen van de Dullegriet, een poging zijn vooral om nieuwe perspectieven te openen, eerder dan een soort van manifest te gaan maken of zo.
Mm-hmm. En toch leest het als een vrouwelijke lezing op een aantal dingen. Dat kan natuurlijk
maar
het
is
ook niet
wel,
anders.
Ja, het is ook wel Dullegriet die ook effectief zegt van kijk, ik haal hier het perspectief van de vrouwen naar boven, maar ik identificeer mij niet met het vrouw zijn. Zij is ook geen vrouw. Op het beeld ook, het is dus vrij fluïde creatuur. Dus het gaat er ook over van, ja, als je op die barricade staat als een feminist, maar je bent geen vrouw, wat betekent dat dan? Het gaat eerder over die strijd of het conflict met jezelf dan om aan één kant dan één kant te kiezen of zo.
Ja. Maaiken Verhulst, die wordt ook opgevoerd. En dat is de schoonmoeder van Pieter Breugel. Dus we maken zo een beetje de, die hele stamboom... Oei, ik had bijna mijn microfoon aan tegen geslagen. Die hele stamboom wordt eigenlijk geschetst. En dat is eigenlijk wel mooi. Maaiken Verhulst, die een onwaarschijnlijke vrouw moet zijn geweest, kwam vorige week nog aan bod in het kader van de hele mooie tentoonstelling in het Snijders Rookokshuis in Antwerpen rond de tekeningen van Jan Breugel, dus de zoon die eigenlijk zijn vader nauwelijks heeft gekend, maar ook opgevoed is door die Maaiken Verhulst. Die Maaiken die zit eigenlijk ook achter die Pieter aan. Die moet niet alleen met haar dochter trouwen, maar eigenlijk voedt ze ook haar schoonzoon op.
Ja, klopt. Ze is een beetje de niet erkende meester van Breugel.
Het is ook en ze komt ook op voor haar eigen artistieke rechten. Ja. Dat is ook mooi in de tekst.
Het is iemand die, waarvan geen enkel werk meer is overgeleverd geweest. We weten gewoon dat zij heeft bestaan. Maar het is wel door historische geschiedschrijvers tot ons gekomen dat zij een van de belangrijkste kunstenaressen was uit de Lage Landen van de 16e eeuw. Maar waarom is er dan geen werk van haar overgeleverd geweest? Een van de verklaringen zou kunnen zijn dat zij met waterverf moest schilderen. Waterverf is gedoemd om te vergaan doorheen de tijd. En we daardoor zo weinig werk kennen van vrouwen, omdat het gewoon verdwenen is. En het is dus Maaiken Verhulst in deze voorstelling die haar werk op de scène zet en dat vergaat. En zij loopt dus voortdurend achter die verschijningen aan die haar ontglippen. En zij krijgt die niet meer op het papier gezet of ze krijgt die niet meer op het doek gebracht. En het is dan Breugel die daardoor geïnspireerd wordt en die eigenlijk ook die miniaturen van die Maaiken Verhulst gezien heeft en zich daar misschien ook wel letterlijk door op geïnspireerd heeft.
Ja, het kan niet anders, Lisa Boa, of jij gaat met gigantische tubes verf tekeer op de scène. Is dat zo of niet? Ik leid een beetje uit de tekst af dat het daar één Jan Boel op die scène moet zijn. Nu, en dat iedereen wel zal eindigen als een soort beeld van Yves Klein in blauwe verf, of niet?
Nee, natuurlijk. De moeilijkheid is van als je schilder op het podium zet of een theaterstuk rondmaakt, moet je die dan ook effectief laten schilderen. Ik vind dat vaak problematisch in theatervoorstellingen of films om dan een acteur die een schilder speelt effectief te zien schilderen op een vrij amateurachtige wijze. Dus ik heb geprobeerd om dat proces van schilderen te vertalen in andere dingen. We hebben bijvoorbeeld objecten in het atelier van Breugel gigantisch uitvergroot. Oscar van der Put, die de scenografie heeft gemaakt, heeft bijvoorbeeld gigantische verftube gemaakt of de watervlekken van Maaiken Verhulst uitvergroot tot 7, 8 meter die dan in de toren van de Boerlaan kunnen worden getrokken. Dus op die manier het proces van het schilderen, de ervaring van het schilderen, omgebouwd in meer sculpturale beelden in plaats van effectief de realistische handeling van schilderen. Schilderen zelf.
Ja, er is ook veel muziek. Is dit een soort opera? Of, ik heb wat muziek gehoord, kan je helaas niet laten horen. Madrigalen laat je horen. Maria Vespus van Monteverdi. Dus we zitten daar in een prachtige spirituele wereld, Lisaboa.
Ja, het is een soort van mystieke tijdreis wel, die ook in het proces voorbaar was. Ja, het idee was eigenlijk of het mogelijk zou kunnen zijn om het script dat ik had geschreven in verbinding te brengen met bestaande madrigalen, met bestaande teksten. En hoe dat die historische teksten een aanvulling kunnen zijn op de meer hedendaagse tekst. En toen hebben we eigenlijk een soort van tijdreis gemaakt. Ja, we hebben het over de madrigalen van de 16e eeuw, de late renaissance, maar we gaan ook terug naar de 6e eeuw met de Byzantijnse gezangen, omdat madrigalen als polyfonie. En waar heeft die meerstemmigheid zijn oorsprong? En die vonden wij bijvoorbeeld in die Byzantijnse gezangen. Dus we maken effectief met de muziek een tijdreis. Mm-hmm. En dat is eigenlijk vormgegeven door een barokensemble uit Valenciennes, zij noemen Harmonia Sacra, die ik in verbinding heb gebracht met Mostafa Taleb, die Kamanchi speelt, dus een instrument uit Iran. En dat is een lange zoektocht geweest naar hoe we die historische westerse muziek in verbinding kunnen brengen met de composities van Mostafa.
Ja, het is een prachtig instrument, zo'n soort strijkinstrument met een hele lange hals.
Klopt.
Ja.
En wat bespeelt met een strijkstok, 4 snaren. Ja. Hele melancholische klank. En wat daar ook wel intrigerend aan is, is dat Mostafa bijvoorbeeld mij vertelde dat alle muziek die op dat instrument wordt gespeeld, eigenlijk een verklanking is van poëzie. Wat dan ook weer aan de oorsprong raakt van de madrigalen die ook op tekst zijn gebaseerd. Maar dus hij, als hij speelt, staat hij in verbinding met, zegt hij, met klassieke teksten van de dichter Hafez. En is ook bepaalde van die gedichten hebben overgezet op de Camanche, die dan een soort van textuele, maar dan eigenlijk een lyrische aanvulling zijn op textuele fragmenten in de voorstelling.
Ja, Lisaboa, mocht de Sint ook vrijdag niet komen, dan zat ik zeker in het toneelhuis. Maar het zal voor een andere keer zijn. Is dat goed voor u?
Dat is heel goed van mij.
Ja. Ik wil nog na twee dingen verwijzen. Ja. In de tekst lees ik dat niet alleen de Tullegriet terugspreekt, maar ook het winterlandschap van Breugel laat jij eigenlijk spreken. En dan ook natuurlijk die fantastische tekeningen van hem. Elk, every man.
Ja,
waarom deed je dat?
Twee verschillende redenen. Ik vond het beeld van Elk heel erg inspirerend en heel erg mooi. Het is eigenlijk een beeld van een man met een lange baard die op zoek gaat naar de waarheid. En het zijn dan verschillende elken die allemaal in hetzelfde landschap op zoek gaan met een licht naar de waarheid. Maar dus het licht dat ze vast hebben, ze hebben het licht eigenlijk al vast. En ze staren er met een bril naar en ze kunnen het licht niet zien. Dus het gaat over een soort van allegorie dat de waarheid voor eeuwig onvindbaar is en dat we daardoor in strijd met elkaar geraken. Want die elken die beginnen ook met elkaar oorlog te voeren, willen van elkaar de dingen stelen.
Ja, dat heb ik nu nog niet vermeld, maar in de tekst staat ook een hele opsomming van oorlogen en conflicten van zo ongeveer vandaag tot in de tijd van Breugel.
Ja.
Ik had zo de indruk dat je niet al te ver moest zoeken, maar die opsomming is echt gruwelijk om te lezen.
Het was ook gruwelijk om op te stellen.
Ja.
Het idee van dat de mens altijd in die keten van driften zit.
En niets ooit verandert.
Ja, een beetje pessimistisch wel.
Mm-hmm.
Maar het is best ook wel een zware voorstelling.
Oké. Even muziek, Lisaboa.
Ja,
is dat
zeker.
Goed? Oké. Ter verlichting van alles, alsjeblieft.
Que ces réduits solitaires et sombres conviennent bien à l'état de mon cœur, que le silence et l'épaisseur des ombres sont amples à nourrir ma sécurité. Forme ses idées, qu'est-ce que je sens? Ah, que le bruit des flots qui frappe ce rivage, que les maisons de ce bocage ont de charme puissant pour calmer les ennuis, pour enchanter les sons.
Mon amoureuse inquiétude van Marin Marais, hier uitgevoerd door Anouk de Temporis met Reinoud van Mechelen als tenor. Piet het Jonk, Anne-Thérèse de Keersbaker, die bracht met Work, Travail, Arbeid haar dans in Wiels, Centre Pompidou, MoMA, Tate en zo nog een paar prestigieuze instellingen. Wat zeg je?
K20 in Düsseldorf, recent.
K20 in Düsseldorf. En jij bent nu naar het Folkwangmuseum in Essen gaan kijken,
ja.
Ook al in Duitsland, naar een selectie werken van William Forsythe. Dat is bij ons weten een choreograaf. Wat doet hij nu in het museum? Want hij is ten andere ook betrokken bij December Dance in het Concertgebouw en zal ook meedoen aan de tentoonstelling die Jan Lauwers en Grace Ellen Barkey daar organiseren. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat jij daar hebt gezien.
Wel, het is eigenlijk zo dat Forsythe al heel lang bezig was met het, wat men dan noemt, deconstrueren van dans, maar dat is zo'n heel vaag begrip dat eigenlijk weinig zegt. Maar als je die dansers bezig zag, dan begreep je wel wat hij eigenlijk deed. Hij probeerde bijvoorbeeld klassieke paletpassen zo uit elkaar te halen dat het leek alsof het midden van de beweging buiten het lichaam van de danser stond. En dat is heel raar, waardoor je heel eigenaardige bochten en bewegingen krijgt. En op een bepaald moment is hij zich beginnen afvragen van ja, maar natuurlijk, elke keer dat je dat ziet, dan zie je een soort uitvoering van een idee wat erachter zit. En eigenlijk ben ik ook wel geïnteresseerd in het idee op zich en hoe ik dat idee kan duidelijk maken. Dus het choreografische idee dat voorafgaat aan de dans. Want meestal denkt men van, ja, dansen en choreograferen, dat is hetzelfde. Maar eigenlijk is dat niet waar. Er zit een soort kennis en een soort begrip in choreografie wat niks of niet per se met een lichaam of een uitvoering te maken heeft. En hij is daarover beginnen nadenken en de eerste keer dat hij daar een soort oplossing voor gevonden had, was toen hij een enorm wit springkasteel had gemaakt. En de instructie was zeer eenvoudig. Ga maar binnen en word uw eigen choreograaf. Natuurlijk dolle pret.
Dat is een niveau dat ik nog zou aankunnen.
Ja, dus dat heeft heel veel getoerd. Dat vonden mensen ongelooflijk leuk. Maar hij was daar zelf eigenlijk dan wel, enfin, dat was echt maar een eerste stap. En dan is hij bijvoorbeeld werken gaan maken zoals Nowhere en Everywhere at the Same Time. En dat is al heel wat complexer, want
dat is eigenlijk
een grote zaal. En die hangt vol met stalen koor, ik denk dat het staal is, of metalen draden eigenlijk, met schietloodjes aan. En die worden ofwel mechanisch, ofwel doordat iemand er even doorloopt, worden die allemaal tegelijk in beweging gebracht. En dan toont meestal een van de dansers van Forsythe voor hoe je kan reageren op wat die schietloden eigenlijk nog als ruimte overlaten. En dat is eigenlijk een ongelooflijk complex ruimtelijk probleem om dus voortdurend in de gaten te houden wat er achter je gebeurt, voor je, opzij van je gebeurt, en te weten waar je naartoe wil gaan. En dat is eigenlijk, denk ik, het mooiste voorbeeld van wat hij eigenlijk wil tonen. Dat is dat er een soort lichamelijk verstaan en kennis van de situatie, wat eigenlijk heel veel sneller gaat dan hoe je het zou kunnen beredeneren. Maar dat er anderzijds ook een soort begrijpen van ruimte is en van ruimtelijke problemen die zich stellen. En hoe dat eigenlijk samenkomt in een beweging. En dat is dus wat hij steeds meer is beginnen uitpuren. Dus de laatste jaren eigenlijk zie je dat hij steeds daar. Dus er waren altijd instructies bij die werken. Dus bij dat kasteel was het gewoon van ga binnen en doe maar. En dan bij dat tweede werk was het bijvoorbeeld van probeer er door te lopen zonder die schietloodjes te raken. En geleidelijk aan is hij dus al die materie beginnen weglaten en is hij zich gaan concentreren op instructies gewoon van probeer eens dit te doen en probeer eens te begrijpen waar er een ruimtelijk probleem samenkomt met een lichamelijk probleem.
Geef eens een concreet voorbeeld. Wat heb jij zelf daar in Essen geprobeerd?
Ja, dus het belangrijkste wat daar maar helaas maar 4 dagen stond, want er is van alles te zien, maar dus hetgeen dat er 4 dagen stond, was een werk en dat heette Acquisition. En er staat een heel eenvoudige instructie op de muur. Dat is van neem je rechterhand en tik op je linkerheup en neem je linkerhand, tik op je rechterheup
ik
en
ben
doe
bezig.
Dan hetzelfde. Voilà, en doe dan hetzelfde zo.
Ja.
En dan krijg je daarbij een diagram. En dat is, dus je maakt eigenlijk een set. Hè? Dus je doet gewoon 1, 2, 3, 4. Dat is eigenlijk een soort set. Dat werd voorgesteld in een soort diagram. En op dat diagram werden dan op de hoekjes kleurtjes gezet. Dus rood, geel, groen, blauw. En een pijltje. Dat is de eerste oefening van een stuk of 25.
Dat betekent dat ik ook even een cirkel moet maken.
Wel, als je het de volgende keer doet, dan moet je gewoon zeggen van dus rood, geel, groen, blauw. Maar de volgende keer moet je dus zeggen van geel, groen, blauw, rood. En zo door proberen te gaan. Dus de logica van het draaien van de kleuren tegenover het bewegen van je handen, proberen te volgen. Dat is nog heel eenvoudig, maar heel snel daarna wordt het dus elke volgende oefening voegt een soort ruimtelijke stap toe, een stap meer die je moet eigenlijk zetten.
Maar kortom, dat is toch heel frustrerend om aan zoiets proberen mee te doen, Pieter?
Nee, dat is eigenlijk niet frustrerend, omdat het... Dus ten eerste, wel, Forsythe zegt zelf van ik wil helemaal niet de mensen onder druk zetten of de mensen tot een soort punt brengen dat ze voelen van ja, ik kan helemaal niks en die dansers die hier staan, die kunnen dat allemaal veel beter. Nee, het gaat erover om te begrijpen wat er eigenlijk allemaal tegelijk in je hoofd en in je lichaam aan de gang is en je daar gevoelig voor te maken. En dat is wel mooi, want eigenlijk staan daar dan drie mensen die voortdurend bezoekers helpen, dat uitleggen, helpen kijken van, hoe zou je dit probleem oplossen? Je kan het misschien zo, de vorige heeft het zo gedaan, hoe denk jij het te doen? En na een tijd begin je er ook wel een soort gevoel voor te krijgen van, dat is het soort problemen die we eigenlijk voortdurend meemaken als we in het gewone leven aan het bewegen zijn. En ons door een ruimte bewegen. En dat is echt wel heel interessant en het is erg genereus gebracht eigenlijk. Dus het is niet... Ik begrijp dat jij denkt van, ja, als ik dat doe, dan eindigt het nergens mee. En dat denkt eigenlijk iedereen die daar binnenkomt. Maar uiteindelijk is het echt wel heel interessant en heel vriendelijk en open gebracht.
Ja, dus toch eens gaan proberen in het Folkwang Museum in Essen. Maar wat zie ik dan allemaal? Omdat je het hebt over choreographic objects, bestaan die alleen uit de bewegingen als ze worden uitgevoerd? Nee, of zitten daar ook installaties bij, beelden enzovoort?
Daar zitten ook installaties bij, bijvoorbeeld City of Abstracts, die hangt nu permanent in de hal van het museum. En dan zie je eigenlijk dat is een echte publiekstrekker. Dat is een enorm scherm dat haarscherp een beeld geeft van wat er zich voor dat scherm afspeelt. Dus ja, mensen herkennen zichzelf natuurlijk. Ze komen binnen en daar sta ik. Het eigenaardige is, als je heel traag beweegt, dan zie je je eigen beeld min of meer juist. Van zodra dat je begint te wandelen, verandert dat beeld heel snel en vervormt het op een tamelijk onvoorspelbare manier. En natuurlijk merken mensen dat onmiddellijk en dan zie je ze allemaal proberen om te achterhalen hoe het ding werkt. En dat is heel interessant, want daardoor krijg je eigenlijk gewoon een soort ballet voor het scherm dat weerspiegeld wordt, maar dan op een helemaal andere manier in dat scherm. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die er hangt. Een ander echt wel mooi werk, vind ik, waar je heel aandachtig voor moet zijn. Dat zijn twee boompjes die in een binnentuin staan van een museum. En daar zit door een bepaald mechanisme, ik heb het niet goed kunnen achterhalen, beginnen die bomen af en toe een beetje heviger te trillen dan ze normaal met bijvoorbeeld door wind of zo zouden doen. En dat is heel raar, want je vertrouwt je ogen even niet. Zo denk je van, wat voor soort windstoten zijn dat nu? En dus je begint heel erg goed te kijken naar hoe zo'n boom eigenlijk beweegt. En daar zit een soort intensiteit van kijken in, naar beweging en hoe die gewoonlijk waarnemen en wat het verschil dan ineens is, die op zich heel interessant zijn. Nu, er is ook iets echt wel heel belangrijk aan het verhaal van Forsythe. Dat is... En dan kom ik wel even terug naar die acquisition. Dat is dat Forsythe eigenlijk een beetje een hekel heeft aan musea. Hij vindt dat de kunst daar eigenlijk opgesloten wordt en dat het daar allemaal gaat over verzamelen en dat het er gaat over eigenlijk ook wel ideële waarde natuurlijk, maar ook eigenlijk wel een beetje over geld. Hè. Dus hij zegt van, met mijn werk en bijvoorbeeld die acquisition is zoiets, keer ik het eigenlijk om en ik zeg niet van, een museum is een plaats om te bewaren, en te presenteren, en het gaat niet alleen over dat soort waarden. Ik probeer er een plaats van productie van te maken waar je iets kan verwerven, namelijk een inzicht. En dat inzicht, dat krijg je mee naar huis. Dus in plaats van iets te gaan bekijken, kan je iets verwerven in een museum door het zelf te maken eigenlijk. Enfin, geassisteerd te maken. Ik vind dat wel een mooi idee.
Dat is een mooie gedachte.
Dat is een soort geste binnen dat grote machine en binnen die traditie van het museum, die ik eigenlijk wel interessant vind. Ja.
Tot wanneer kunnen wij gaan kijken daar in Essen?
Dus de meeste dingen kan je nu permanent daar zien. Dus
permanent, och. Dus een zee van tijd, dat is
eigenlijk
heel
alleen
fijn.
Die acquisition. Maar er is een andere tentoonstelling die daar tot maart loopt. Der Montierte Mensch. En die is echt wel, als je dan toch in de buurt bent, die is echt wel heel erg de moeite waard. Ik dacht van, ik zal eens gaan kijken. Mijn ogen rolden echt uit mijn hoofd. Het is gewoon 100 jaar beelden van mechanische van hoe men mechaniek en techniek en het menselijk lichaam samen heeft gedacht. Een zeer, zeer goede tentoonstelling met een ongelooflijk interessante selectie van beelden. En zelfs zeer, zeer zeldzame dingen. Mm-hmm. Dus het is echt wel de moeite waard.
Voilà. En we hebben alle tijd en nog tot maart voor deze tentoonstelling. Der montierte Mensch of Assembled Human. En die werd samengesteld door de curator Anna Fricke. En dat is een hele grote naam natuurlijk. Dankjewel, Pieter Tjonk, om dat voor ons te gaan bekijken. Dank ook Jo van den Bergen. Ik wens je nog heel veel succes met de stichting Juliaan Lampens. Ik hoop dat jullie nog wonderlijke dingen kunnen doen en dat de oeuvre helemaal kunnen ontsluiten, ook internationaal. En break a leg met heel uw bende. Lisaboa Houbrecht, yes. Wegens de première van Breugel, vrijdag in het Toneelhuis in Antwerpen. Ga jij donderdag nog eens gaan betogen of heb je dat vorige donderdag al gedaan, Lisaboa? In verband met de besparingen, heel veel kunstenaars hebben zich laten horen. Heb jij dat ook gedaan?
Dat moeten we doen. Ja zeker. Maar nu vlak voor deze première, ik ga proberen, maar ik weet niet of het gaat lukken, maar het is absoluut iets dat we blijven doen.
Jij gaat nadien ook toeren met Breugel?
Ja, klopt.
Voilà. Dus we zullen jou niet kunnen ontwijken de komende weken. Dank je wel om hier te zijn. En op maandag nog tijd vrij te maken voor Pompidou. Wordt geapprecieerd. Blijf naar Clara luisteren. We hebben straks Django nog een heel mooi concert in Clara Live. U gepresenteerd door Lut van der Eiken. Festival Verbier, daar zaten we deze zomer. Een mooie Chopin-concert opgenomen met Daniel Trifonov. Morgen zit hier Nicky Aerts. Hele fijne avond. Bye bye.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.